Ik lees enkele versen uit Genesis 26, vanaf vers 22 tot 25. En hij brak op vandaar, dat is Isaac, en groef een andere put, en zij twisten over die niet. Daarom noemde hij die naam Rehoboth en zeide, want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt. En wij zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij van daarop naar Beersheba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zeide, ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abraham eens knechts wil. Toen bouwde hij al daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En hij sloeg al daar zijn tent op. En Isaacs knechten groeven daar een put. Laat ons Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, zo mogen we samenkomen. Zo in het begin van het nieuwe jaar. De gebruikelijke winterconferentie. Om na te denken over alle zaken die ook in ons studentenleven op ons afkomen. En vanavond dan de reinheid van het hart, de heiligheid van het leven, zoals u dat van de mensenkinderen geboden hebt. Zijt heilig, want ik ben heilig. Dat u de inleider de woorden geven om dit vanuit de schriften te ontvouwen, aan ons hart te leggen, en dat het door u gebruikt mag worden als een hemels onderwijs. Gedenkt u al degenen die vanavond een taak hebben, wees met ons ook in het luisteren naar het Zo spreekt de Heere, Heere, om Jezus wil. Amen. Ja, je vindt hier de goede voorbereiding voor het huwelijk. In vers 25... Drie dingen zijn belangrijk voor jullie. De voorbereiding voor het huwelijk of misschien al het huwelijk zelf. Een altaar, een tent en een put, dat heb je nodig. Let even op de volgorde. Mag ik even vragen, hoe is jullie volgorde daarin? Eerst het altaar, dat is voor de Heere. En dan de tent, dat is je huis, je woning, waar gaan we wonen. Ten slotte de put, het verdienen, er is ook geld nodig voor dat huis. Hoe is jullie volgorde? De put staat hier 3, het altaar 1. Het is ook nog wel eens precies andersom, eerst de put. Want we hebben een hypotheek in gedachten, 2 verdieners. Kan op een gegeven moment nog een kind komen. De put staat voorop. Maar dat is een onbijbelse volgorde. Eerst het altaar. Kijk, daar gaat hij wonen. Overal weggestuurd, nu daar helemaal in het zuiden. Het is er eigenlijk al steppenland, woestijn. Nou, niet zo'n beste streek. Het zuidelijkste puntje waar ze kunnen wonen. Maar Isaac volgt de weg des Heren. Die nacht heeft God beloofd met hem te zijn. En daar, de kamelen staan nog vastgebonden aan een tak. En daar, vanuit de keuze van zijn hart, takken zoeken. Stenen, een eenvoudig altaar. Dat is de eerste activiteit in Beersheba, in de voorbereiding voor het huwelijksleven, dat hij daar jaren zal hebben. Daar staan ze allemaal, Rebecca en Isaac en dan de knechten, de maagden, met een gebogen hoofd. Dit is het fundament van hun samenleven, van hun huwelijk. Dat hebben ze nodig. Van zichzelf missen ze God. Het is ook in hun hart, God kunnen we niet missen. Maar hoe moet dat? gemeenschapsleven met de Here in ons huwelijk. Dat kan niet omdat wij zo betrokken zijn of van de kerk zijn. Daar hebben we een ander voor nodig en daarom het altaar. En daar ligt het lam dat de zonde der wereld wegneemt. O, daar doet Isaac een gebed. Over dat lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, vraagt hij, geef dat aan mij iets van de kracht van dat gezegend bloed. Geef het ook aan mijn geliefde vrouw. En mag het ook zo zijn, de inhoud en het middelpunt van ons huwelijksleven. Altaar 1, dan de tent. Ja, wat moet je daar nou toch van zeggen? Dat is toch maar gewoon een tent. Ga toch niet vanavond vertellen hoe ons huis er straks uit moet zien en wat voor meubels we moeten kopen, gordijnen. Valt toch weinig over te zeggen. Het is waar. Een tent daar was zo simpel, hoogstens een waterkruik en misschien een olielamp, meer niet. Ja, nee, wacht, er staat in de tekst toch wel wat heel belangrijk is in de voorbereiding ook voor het huwelijk, straks het leven, tezamen in een huis, er staat en hij sloeg. En dan komt het aldaar. Het komt straks nog een keer, sham in het Hebreeuws. Aldaar zijn tent op waar? Bij dat altaar. Daar wilde die dichtbij wonen. Waar, ja, als het ware, 's avonds als het lam, als een offerande brandde, dat de reuk van dat altaarlam door de tent woei. Dat je het thuis kon ruiken. Dat ze bij het woord leefden en zondags onder de verkondiging, dat meegenomen werd in de week. Dat het zomaar niet is voor... Ik las pas in het RD 1 keer op zondag. Nee, dat als het ware heel die dienst, niet alleen in Gods huis, maar ook in ons eigen huis, al daar, dat het als het ware te ruiken is. Hoe dan? Ja, dat zegt Paulus, die goede reuk van Christus. De man, de vrouw en straks als een voorbeeld voor de kinderen, Luther, het huisgezin, een kleine kerk. En dan het derde. Altaar, tent en put. Ja, dat mag er ook bij. Want er moet toch verdiend worden. Je moet werken, je studeert ervoor. Straks in betrekking. De geestel van de werkeloosheid is erg. Dan gaat hij een put graven, water voor de schapen. Nou, dat is heel moeilijk. Ik heb dat zelf ervaren in de zending. Ik had zelf een put, die was 40 meter diep. Daar in Beersheba zijn ze 80 meter diep. Dat kost weken, weken, weken tot je bij de water komt. En dan is het nog moeilijk ook, want onder de grond schijnt het. Ja, dat heb ik daar ook geleerd, maar dat water loopt onder de grond in golven. Dus waar vind je nou de plek waar die waterstand het hoogst is? Als je verkeerd gaat graven, kun je de put wel weer dicht doen en is het mislukt. Waar moet je nou toch gaan hakken, gaan graven voor de put? Nou ja, gokkie. Of nee, dat zeg je netter. Extrapoleren of een kansberekening. En dan kom je er wel. Ja, maar zo is het met Isaac niet en ik hoop ook niet met jullie. Want het staat er weer een keer sjaam. En hij groef al daar... Een put, sjaam, waar? Vlakbij dat altaar. Ook voor het werk. Voordat hij naar de put ging, eerst met zijn mannen de pet af, de pikhouwelen op de grond, ging hij voor in het gebed. En daar ootmoedig klonk het, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan gingen ze hakken, weken. En tenslotte krak. Daar zakten ze door de boot. 80 meter diep. Dat bruisende heldere water spoot omhoog. Ze hebben het van de Heere gekregen. Misschien wel gezongen. Bij u Heer is de levensbron. En dan kunnen ze beginnen aan het huwelijk. Eerst het altaar. Dan de tent. en dan de put. Daar woonde een christengezin. Israël weet het. Eeuwen later nog, want als ze zeggen waar ligt Israël, dan zeggen ze het is van dan tot, ja, daar in Beersheba. Daar was ook nog een christengezin. En de Heere geven dat jullie zo in de toekomst ook christengezin mogen zijn. Dat wij het weten, nee, dat God het weet. Want daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid, dat zij zo. We wensen dominee Terlouw van harte welkom voor de lezing. Een goede gezegende avond samen met jullie toe. Maar voor hij het woord krijgt, zal er eerst nog iets gezegd worden door Johannes Schot over het nieuwe logo. Een goede avond. Ik heb zelf kerkraad, maar het zal zeker een hele fijne avond worden.
Voordat ik met het nieuwe logo verder ga, even een ander punt. Het is vorige keer al gepresenteerd. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben. Het nieuwe boekje Wijsheid en Wetenschap, uitgave van onze werkgroep. Wie het nog niet heeft, het staat daar in een doos. Pak het gerust mee. 1 per persoon is mij verteld. Gewoon gratis. We doen niet moeilijk. Inderdaad, dan gaan we over naar het nieuwe logo. Eigenlijk moet ik met de nieuwe website beginnen, want daar is het mee begonnen. Je zou zeggen een organisatie van, ja, hoe lang bestaan we? 30 jaar inmiddels? Ik weet het niet, 20 à 30 jaar, een paar decennia, die heeft toch al een logo. Kijk, we moeten tot onze beschaamte bekennen, tot vorig jaar oktober was er nog geen logo. Ook nog nooit over nagedacht. Inmiddels is het er. We zijn hard aan de slag gegaan. Er zit enige symboliek in. Een logo moet voor zichzelf spreken uiteraard. Dat doet het ook. Maar ja, het kan ook wel een beetje toelichting gebruiken. Het is ook ontworpen door één van de leden van de GGM-kringen. Dus dat is een aardig detail. Ik weet niet of dat hij er al is. Edward van Grol. Dit. Oh, Edward. Ja, kijk. Nou. Ja. Heel fijn, inderdaad. Hij heeft daar hard aan gewerkt de laatste maanden. En het resultaat mag er wat mij betreft al wezen. Ik begin met het gekleurde gedeelte. Dat is dan de driekwart boog. Dat stelt de kringen voor. 7 kleuren, alle kleuren van de regenboog. De regenboog, al dus dominee Klimmen, staat voor Gods verbond. Dus er zit een diepe symboliek in, alle kringen. Verbonden met elkaar, maar ook een diepere theologische betekenis zit erachter. Er zit een Latijnse spreuk in, sapientia et intelligentia. Dat is, de vertaling staat voor op dit boek, jullie hebben het allemaal als het goed is. Wijsheid en wetenschap. En dat hebben we niet zomaar verzonnen, dat komt ook uit de Heilige Schrift. 2 Kronieken 1 vers 10 onder andere, nog vele plaatsen, maar dat is de tekst waar wij het eigenlijk vandaan hebben. Salomo die zegt, geef mij wijsheid en wetenschap. Nou, dat leek me toch, het was nog een jonge man denk ik op dat moment, als ik het goed heb. En ja, hier zitten ook heel veel jonge mensen, dus het leek ons toch wel een mooie spreuk om daar als werkgroep studenten mee verder te gaan. En ook een mooie verbinding met het boekje uiteraard, dus we proberen ook een eenheid in te vinden. Kan ik nog meer zeggen? Ja, jullie raden het al, het onderste gedeelte. Wat kan het anders zijn? Het belangrijkste boek. Het is de Bijbel waar we ook vanavond mee begonnen zijn. Die ook centraal staat op de kringen, op de conferenties. De tekst staat erboven. Dat geeft dan nog extra dimensie. Ik kan er niet meer van zeggen, maar laat het maar voor zichzelf spreken. Ja, en Dit is dan de nieuwe website. Ik wil er gewoon even kort doorheen lopen. Jullie kunnen het allemaal thuis uitgebreid bekijken, dus ik ga het allemaal niet voorlezen. Er zitten wat foto's op van de vorige conferentie. Meer foto's hebben we eigenlijk nog niet echt. Dus we hopen iedere conferentie nu wat foto's te gaan maken ook. En die ook te plaatsen. Als het goed is, herkennen jullie het een beetje. Hoor dat het wat reactie oproept. De spreuk komt weer terug. Waar hebben we het vandaan? Onder andere uit 2 Kronieken 1. En op meer plaatsen komt het voor. Ik had geloof ik ruimte voor 3, dus ik heb 3 teksten opgenomen. Voor de rest vinden jullie hier alle foto's van de zomerconferentie die in september jongstleden is gehouden. Met student Zondag onder andere. Nou, er zijn 40 foto's over je gemaakt, dus die staan er allemaal op. Heel belangrijk ook de data voor de conferenties. Wat nu bekend is, staat erop. Volgend jaar januari open weer conferentie. Nou, de datum moet binnenkort bekendgemaakt. Komt er gelijk op als we het weten. Voor volgend jaar september ook exacte datum hopen we zo snel mogelijk erop te zetten als we dat weten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Ja. Volgens mij hebben we nog niet echt een nieuwsbrief, maar kunnen we voor zorgen. In ieder geval vul je e-mailadres in als je nog niet bij ons bekend bent. Laat ik het zo zeggen, want iedereen die zich aangemeld heeft voor de conferentie bijvoorbeeld, die is bij ons bekend. Mocht je nog niet in het systeem staan, dan kun je hier aanmelden, wordt automatisch op de website gezet. Waar hebben wij onze GGM-kringen? Nou, eigenlijk door het hele land, dat wisten jullie al. Op dit kaartje wordt het wat duidelijker. Ja, ik wilde eigenlijk... Oh, moment. Ik vind het eigenlijk een beetje raar. Wij zijn niet zo internationaal georiënteerd. Maar de kaart is heel breed. Dat was niet anders. Als ik een standje groter deed, dan krijgen we dit. Maar ja, Groningen, Zeeland, het valt er allemaal af. En dat vonden we eigenlijk een beetje jammer. Die horen er net zo goed bij. Dus deze vergrotingsstandaard, zodat ook Groningen, het uiterste puntje, erin zit. En jullie zien het al, de concentratie is op bepaalde plekken hoog. Ja, er zijn ook een paar mensen aan deze werkgroep verbonden. Er is een voorbereidingscommissie die deze conferentie is altijd prachtig voorbereid. Een paar namen. Onze secretaris staat genoemd. Als je hem nodig hebt, dan alle gegevens staan erop. Ja, het is echt een nieuwe website. Copyright 2015. Ja. Over de werkgroep. Weer een paar fotootjes. Het zijn een beetje dezelfde. We hebben nog niet zoveel. Een stukje tekst over wat is nou de werkgroep eigenlijk? Nou, dat heb ik al besproken. Ik zeg even tussendoor, de website is nog in ontwikkeling. We zijn blij dat we zover zijn, dat we hem nu ook kunnen presenteren. Het was echt het streven om het te doen. Het is net gelukt. Jullie kijken er maar eens naar. Als er nog opmerkingen zijn, er zit een knop contact. Nou, dat is logisch. Je kunt die gegevens invullen. Als je suggesties hebt voor de website, je mist wat, er staat te veel op. Vraag, opmerking. Ik vertrouw erop dat ik het binnenkrijg. De speel van ons werk, van de werkgroep, is de GGM-kringen. Ik heb het al gezegd, geloof ik, 7 GGM-kringen door het hele land zowat. Iedere kring heeft een eigen pagina. Maar dat was op de andere website ook al. Het is wat aansprekender, hopelijk. Even tussendoor, ik heb even gepeld de laatste maanden ook. Hoe vinden jullie eigenlijk de website? En ja, iedereen komt erop, want je meldt je aan voor de website, voor de conferentie. Dat gaat via onze website. Nou, ja... Ik kan er niet veel meer van maken dan dat het gedateerd was. En qua kleuren, er staat nog deputatie voor studerenden op, zijn we al een jaar niet meer. We hebben gemeend om een nieuwe website te ontwikkelen. Het is ook heel belangrijk in deze tijd, de website. We willen graag jullie ook bereiken via deze website. En niet alleen als aanmelding voor de conferentie. Hij moet meer zin krijgen. De investering was het wat ons betreft meer dan waard. Ieder ging een eigen pagina zoeken. Jouw kring eruit, zou ik zeggen. En voor de zomerconferentie gaat het aanmelden via deze website. Het ziet er iets anders uit dan dat we gewend waren. Eigenlijk is het dezelfde informatie op deze hele website. Er zal niet veel nieuws op staan. Ik hoop dat het alleen iets meer een eigen tijdsjasje heeft. Dat hebben we wel geprobeerd tenminste. Zegt u? Oh, Ja, de oude website stond onder www.studentengg.nl. Ja, het was ook niet helemaal het juiste adres volgens sommige mensen. Ja, ik bedoel, laat ik er maar niet zoveel van zeggen, maar we zijn inmiddels ook, hebben een officiële naam. We hebben er maar werkgroepstudenten.nl van gemaakt. Hij is al sinds gisteren online, jullie hadden hem al kunnen bezoeken. Maar ik geloof niet dat iemand hem al gezien heeft, want het was eigenlijk niet de bedoeling. Maar hij is dus al even online. Ik heb alle onderdelen toegelicht die erop staan. Jullie gaan maar lekker een kijkje nemen. Vanavond is hij online, morgen. Als jullie suggesties, opmerkingen hebben, dan horen we het graag. Je kunt het allemaal doorgeven. En ik hoop dat het ik hoop dat het echt een eigen plek mag krijgen, deze website. En dat het zijn voortgang mag hebben. Het werk ook door deze site. Voordat ik dominee Terlouw het woord geef, heb ik nog een enkele mededeling. Ik heb een briefje gekregen. Het is gebruikelijk dat we een vragenbespreking doen op een conferentie als deze, zeker op de winterconferentie. Dat hebben we bij deze keer bij uitzondering maar even niet gedaan. Het heeft ook met het onderwerp te maken, kan ook wat intiem onderwerp zijn. Dus we willen het gewoon maar plenair houden. En we hebben dan ook de Lauw gevraagd na de pauze een bespreking te doen. Dus gewoon, hij zal dat zelf leiden. Jullie kunnen vragen indienen in de pauze, liefst schriftelijk. Je kan het ook gewoon mondeling doen, er zal denk ik wel een microfoon staan. Ja, na de pauze zal er wel een microfoon staan. Dus jullie kunnen vragen inleveren en doe dat gerust. Dan kunnen we na de pauze ook nog een mooi programma ervan maken. Dat waren de mededelingen. Geef ik graag het woord aan dominee Terlouw. En nadat hij gesproken heeft, zal Geert nog wat toelichten over de rest. Zal ik hem erin zetten? Ja.
Mij is gevraagd vanavond wat te zeggen over liefde, vriendschap en seksualiteit. Dat is een teer onderwerp op sommige onderdelen. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat bij de voorbereiding van deze conferentie er gezegd is van laten we het maar vragen laten stellen. Schriftelijk of in een straks plenair als dat nodig is. Of laten we de plenair maar over doorpraten over bepaalde vragen. De ene vraag roept soms de andere op. Wat ik ga doen is eerst wat inleidende opmerkingen maken. Dan zeg ik wat over vriendschappen, dan wat over seksualiteit. Dan verliefdheid en verkering. En dan over het huwelijk. En dan nog iets over seksuele diversiteit. Dus ik zal kijken hoe ver ik kom. Dus dat merken we vanzelf. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Zo klinkt het al bij de schepping van de mens. Wij zijn mensen aangelegd op gemeenschap met anderen. In de eerste plaats aangelegd op gemeenschap met God. Maar daarnaast ook in gemeenschap met medemensen. En dat aangelegd zijn op gemeenschap met anderen, dat is er gebleven ondanks de zondeval. Dat is niet onze verdienste. Want als de Heere Adam en Eva aan elkaar over had gelaten, dan waren ze tegenover elkaar blijven staan. Is dit de vrouw die gij mij gegeven hebt? Neem Eva maar weg. Kan ik blijven leven? Als je Kain en Abel bezig ziet, dat is de mens als die losgelaten wordt en zijn eigen weg gaat. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat Adam en Eva bij elkaar bleven. En dat de lofzang die Adam op Eva gezongen heeft, dat die toch een vervolg kreeg buiten het paradijs, ondanks de zondeval. Dat Adam zingt dat zijn vrouw de moeder aller levenden is. gemeenschap die er blijft buiten het paradijs. Levensverbanden. De eerste plaats dat de relatie met God hersteld kan worden in de weg van bekering en geloof. Maar dat door Gods algemene genade ook samenlevingsverbanden mogelijk zijn in huwelijk, gezin, op school, in studie, enzovoort, enzovoort. Het zou er niet zijn als God niet met zijn algemene genade tussen beiden was gekomen. Een mens kan niet zonder een ander mens. Dat zie je in allerlei levensverbanden. Je hoeft maar te denken aan het gezin waar je uitkomt. De basisschool die je hebt doorlopen. Wat zou een school zijn zonder contacten met medeleerlingen? Wat zou een studie zijn zonder contacten met medeleerlingen? Deze vereniging zou, of deze werkgroep zou niet bestaan als er geen behoefte was aan onderlinge contacten. Het is wel zo dat de ene mens er meer behoefte aan heeft dan de andere mens. Dat ligt heel verschillend. Er zullen studenten zijn uit onze gemeente die hier nooit komen. Die hebben genoeg aan het gezin en die hebben genoeg aan een kleine kring. En die vinden het ook wat moeilijk soms om ergens in één keer naartoe te gaan. Dat ligt heel persoonlijk. In dat alles, in die samenlevingsverbanden, ligt echter niet genoeg. Er is meer nodig in onze samenleving. Onze samenleving zou beheerst moeten worden door God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is de eis aan jullie en mijn leven van hemelswegen in Gods woord. Het is een eis die alleen in een weg van genade gestalte krijgt. Als de Heer een mens van dood levend maakt. Maar de eis die blijft staan. Als het gaat om het leven vandaag. Als het gaat om de levensoriëntatie. In de maatschappij van vandaag. In de samenleving van vandaag. Is die zo anders als die in de Bijbel wordt getekend. Zoals God hem voor ogen had. Zoals die in genade en door genade gestalte kan krijgen, ook buiten het paradijs. In onze samenleving zie je volop individualisme. En in onze samenleving kom je dat overal tegen. En daarnaast kom je tegen in onze samenleving, om niet meer te noemen, dat de zeggingskracht van Gods woord ontzettend verdwenen is uit de Nederlandse samenleving. Als je teruggaat naar de 50e jaren van de vorige eeuw, 60 jaar terug, dan lag dat nog heel anders. Kerkbezoek was er veel meer. Op een gewone christelijke school zaten leerlingen die allemaal gewoon in ieder geval één keer op een zondag naar de kerk gingen. En mensen waren erop aanspreekbaar. En het burgerlijk fatsoen grensde nog dicht tegen aan de christelijke moraal. Dat is helemaal verdwenen door de secularisatie. Maar ook omdat Gods woord steeds meer onder kritiek is komen te staan. En Gods woord niet Gods woord is gebleven, maar een menselijk woord is geworden. De mens doet wat hij wil. In de samenleving maakt de meerderheid van de mensen de dienst uit en stelt de normen op. De meerderheid bepaalt de normen. En er is geen norm meer buiten ons mensen. Dat zie je alle wegen. Dat was er natuurlijk al toen Adam viel. Hij wilde zichzelf tot een God zijn. Zelf de norm bepalen. Zelf op Gods troon gaan zitten. Maar je ziet dat in de moderne wereld, na de verlichting, in alle hevigheid terugkomen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor het gezin, dat heeft gevolgen voor het huwelijk, dat heeft gevolgen voor het denken over seksualiteit. Ten aanzien van seksualiteit valt het volgende op te merken ter inleiding. Seksualiteit is in onze samenleving een zelfstandig gebied geworden. Het is niet of nauwelijks meer verbonden met voortplanting. Het is losgeraakt van het huwelijk en het is losgeraakt van de verhouding van één man met één vrouw. Seks is geoorloofd, mits het de ander maar niet beschadigt. En dan mag alles. Dat is de levensgeest waarin wij verkeren. Dat is de levensgeest die wij inademen overal in onze samenleving. We gaan naar vriendschappen. In een familieverband word je geboren. Je kunt je broer en je zus niet uitzoeken. Dat is een gegeven waar je mee te maken hebt in het gezin. En als jullie met elkaar praten over het gezin waar je uitkomt, dan zul je zien dat het er in het ene gezin heel anders naartoe gaat dan het andere gezin. Dan kun je soms denken van, was het bij ons thuis maar zo als bij mijn vriend, vriendin. In andere situaties ligt het ongeveer gelijk, maar er zijn hele grote verschillen. Maar je broer, je zus, kun je niet kiezen. Je broer, je zus, ze gaan een leven lang met je mee. Hoe dan ook, in welke vorm en wat er ook gebeurt. Soms heel ingrijpende dingen. Als het gaat om vrienden, dan kiezen wij die wel zelf. Vriendschappen die ontstaan in contacten die we hebben. Vriendschappen die ontstaan op school, de middelbare school voor jullie ontstaan zijn, maar ook vriendschappen die zijn ontstaan op de plaats waar je nu studeert. Meestal heeft dat ook wel te maken met gemeenschappelijke interesse. Je kunt bijvoorbeeld denken in je studie aan werkgroepen waar je aan deelneemt, studielast die je samen verdeelt, waardoor je in contact komt met een groep studenten op de hogeschool, op de faculteit en waarmee je praat en waarbij je ook over en weer thuis komt of op de kamer komt. Daar is op zich niks mis mee. Wij leven in deze wereld. En je weet dat er verschil is in basis waarop je leven staat. Jij uit een christelijk gezin en een medestudent misschien uit een hele seculiere levensomgeving. Dat is wat zoeken hoe je daar mee omgaat. Maar ik ken voorbeelden ook uit mijn eigen gemeente en ook van elders, waar er mensen zijn die na hun studie aan het werk zijn gegaan, al jaren soms, en die nog steeds contacten onderhouden met jaargenoten, met studiegenoten, zonder dat die studiegenoot, jaargenoot kerkelijk meelevend is of ook een christelijke levensovertuiging aanhangt. Je merkt best dat dat wat spanning gegeven heeft en soms nog wat geeft, maar in het kader van die gemeenschappelijke interesse houdt men elkaar vast en leeft men ook op andere terreinen met elkaar mee. Het gaat er dan wel om dat je eerlijk uitkomt voor je achtergrond, voor wat je belangrijk vindt in je leven. Dat het niet alleen je studie is, maar dat die Bijbel op je kamer er niet voor niets ligt. En dat die Bijbel ook zeggingskracht heeft in allerlei situaties. Gaat het maar om samen een opdracht te doen. Dat kan jij zondag toch wel even afmaken en bij elkaar doen. Als ik dat zaterdagavond mail. En dan is het maandag toch klaar. Wat zeg je dan als je wat vriendschap hebt met betrokkenen? Weet hij dan? Zegt hij het dan zelf al? Oh nee, dat doe jij niet, dat weet ik ook wel. Nou ja, dan moeten we het even wat anders organiseren. Om daarin respect te hebben voor elkaars achtergrond, de basis waarop je staat. Vriendschappen die ontstaan tijdens je studententijd. Vriendschappen die veelal niet leiden tot een langdurige huwelijksrelatie. Want daarin geldt wel, en blijft gelden dat je geen juk moet aangaan met een ongelovige. Of als het gaat om een heel ander geloof. De basis onder je relatie voor het leven moet één en hetzelfde zijn. Andere vriendschapsrelaties die ontstaan op kringen, studentenverenigingen, die ontstaan op conferenties. En ook van die relaties geldt dat dat relaties kunnen zijn voor het leven. Ook los van of je komt tot een huwelijk, hoe je komt tot een huwelijk. Nee, die relaties die worden ook veelvuldig gesloten. En ook dat zie ik om me heen. En bij de ene kom je het helemaal niet tegen die gestudeerd heeft aan een universiteit of een hogeschool. Bij een ander kom je het wel tegen. Dat ze allemaal getrouwd zijn inmiddels. Bijna. Maar dat ze toch één keer in een jaar een weekend met z'n allen nog ergens naartoe trekken. Bijpraten. Samen naar de kerk gaan. En praten over wat ze gehoord hebben in de kerk. En ook elkaar een blik gunnen in het hart. Want dat maakt een vriendschapsrelatie zoveel anders, zoveel sterker. Als je samen mag spreken, samen ook mag discussiëren over wat de zeggingskracht nou is van Gods woord in je leven. In allerlei situaties waarmee je in aanraking komt. Zo elkaar ook in vriendschappen tot een hand en een voet te zijn. We gaan naar het volgende thema, dat is seksualiteit. Voordat ik wat ga zeggen over verkering en het huwelijk. Het leek me goed om daar vooraf nog wat over te zeggen. Seksuele gevoelens horen bij het mens zijn. We hebben allemaal in ons leven die seksuele gevoelens ontdekt. De ene jonger, de ander ouder. Maar we zijn er allemaal achter gekomen dat seksualiteit een plaats heeft in ons leven. Dat het hoort bij ons mens zijn. Die seksualiteit die is in het leven van een mens gelegd niet bij de val, maar die lag erin voor de val. Mens is geschapen met seksuele gevoelens. En ook van die seksuele gevoelens gold dat God daarvan zei dat het zeer goed was. Ondanks alles wat daar ook over gezegd is na de val. Ondanks alles wat er ook over gezegd is in kerk en in theologie. Als zou de erfzonde worden voortgeplant door de seksualiteit. En was seksualiteit een noodzakelijk kwaad om nakomelingen te verwekken. Ik denk dat dat, als je de Bijbel nauwkeurig leest, niet de lijn is van Gods woord. De seksualiteit was Gods goede gave en is Gods goede gave gebleven. Maar door de zonde is er vreselijk veel verwarring in seksualiteit, in seksuele ontwikkeling in de wereld van vandaag. We kunnen zeggen dat we in een verseksualiseerde samenleving leven. Denk maar aan allerlei billboards die langs de weg staan, allerlei reclameuitingen in de media. Hoe dat verseksualiseerd is om aandacht te trekken. Om mensen te prikkelen tot wat dan ook. Internet. Allerlei mogelijkheden via internet. Hebben de sluizen naar porno wijd opengezet. En porno is seks zonder relatie. Porno laat beelden zien van omgang met mensen die ver afstaan van de werkelijkheid, van het leven van mens. Porno zoekt niet anders dan de ondergang van mensenkinderen. Mensenkinderen brengen tot verslaving. En dat is niet iets nieuws. Was het Biliam niet, nadat hij het volk een aantal keren had moeten zegenen, hoewel Balak had gezegd dat hij het moest vloeken. Maar God gaf hem geen vloeken, maar God dwong hem om zegeningen uit te spreken. Koning Balak wordt kwaad op Biliam. En Biliam kan gaan. Maar voordat Biliam weggaat, heeft hij nog een goede raad voor koning Balak. Hoe hij dat volk dan toch kan bereiken. Hoe hij dat volk dan toch een gevoelige slag kan toebrengen. Hij moet een groot feest gaan beleggen. En dan moet hij de jonge mannen met de jonge dochters in aanraking brengen. En dan zul je zien wat er gebeurt in het volksleven van Israël. Wat er dan gebeurt is vreselijk. De Satan die niet rust, toen niet en vandaag niet, om in de weg van pornografie en andere vormen van verseksualisering mensen te verleiden, mensen in de greep te brengen, mensen te verslaven. Het is eigenlijk schrikbarend als je cijfers leest daarover, ziet daarover. Niet cijfers van buiten dit gebouw, maar cijfers van christelijke studenten, cijfers van studenten uit de achterban van bijvoorbeeld het RD. Dan blijkt 55% van de jongens aan te geven porno te kijken. Terwijl 35% aangeeft dit gedaan te hebben. Dat betekent dat slechts 1 op de 10 mannelijke studenten daar niet aan heeft toegegeven in zijn leven. Aan dat bezoeken van die sites nog een keer, misschien nog een keer. Toen kreeg het spreken van het geweten of andere omstandigheden de overhand. Andere situaties gaat het gewoon door. Leidt het ook regelmatig tot verslaving. Moet je maar gaan informeren bij de Vluchtheuvel, bij Elios. Zowel in het huwelijk als ook buiten het huwelijk onder jongeren. En als het gaat om meisjes, vrouwelijke studenten, dan geeft 9% aan van de christelijke studenten porno te kijken. En 21% heeft dat wel eens gedaan, maar deed het niet meer op het moment van het onderzoek. Met de smartphone dragen we een bordeel in onze broekzak mee. Dat is de werkelijkheid van het leven van vandaag. En wie staat, ziet toe dat hij niet valt. Want het leeft hier van binnen, in mijn hart en in jullie hart. Dat is de ernst van de situatie. Wat is nodig? Waakzaamheid en strijd tegen de verloedering van de seksualiteit door porno. Pornografie is vergif. De vorst der duisternis verstrikt velen in het web van de verleidingen. Zonder een huwelijk komen seksuele gevoelens en verlangens nooit tot een doel. Dat geeft strijd en onvrede in je hart en leven. En in de eenzaamheid van je kamer. De eenzaamheid van het tegenvallen van je studieresultaat. De eenzaamheid vanwege het gebrek aan contact. Verkeer je in omstandigheden waar je hart zo makkelijk open ligt voor al dit soort zaken. Wat geboden is, is die middelen te gebruiken die de Heere gegeven heeft. Dat is zijn woord en het gebed. Naar aanleiding van de verzoekingen van de Heer Jezus. Tot in de tempel toe. Heb ik het wel eens gevraagd aan een gemeente. Aan jongeren. Hoe ga je daar nou mee om? Met die verzoekingen van de seksualiteit in je leven. Weer gaat het mis. Hoe moet het toch met mij en mijn leven? Probeer je ooit, als die verzoeker komt, als die aansluiting voelt van binnen, je bed uit te gaan, je knieën te buigen, Gods woord open te slaan. Zeg, wat zou dat nou helpen, dominee? De Heer Jezus deed het zo. Toen de duivel een en andermaal en ten derde male kwam, toen sloeg hij steeds opnieuw Gods woord open. En de Satan moest wijken. Ook al komt hij de andere keer weer terug. Hij geeft de strijd niet nooit op. Reken daar niet op. Dus je hebt in de eerste plaats die ene grote ander nodig in die strijd. God en zijn woord. En verder moet je ook andere middelen te baat nemen. Niet in de eenzaamheid blijven zitten. Naar buiten gaan. Anderen ontmoeten. Afleiding zoeken. Bespreekbaar maken. En als het leidt tot verslaving of als het een greep is waar je niet uit los kan komen, hulp zoeken bij instanties die daarvoor zijn. We gaan naar verliefdheid en verkering. Naast gewone vriendschappen ontstaan er tijdens de studententijd ook relaties tussen jongeren van een verschillend geslacht, die uiteindelijk kunnen leiden tot een huwelijk. Om het wat netjes te zeggen, jullie zullen er wat anders over praten, maar dat geeft niet. Je probeert het in woorden te vatten en je probeert het wat allesomvattend te vatten. In nette zinnen, zoals je die in studieboeken ook wel tegenkomt, laat dit dan zo'n zin zijn. Dus er zijn relaties die uitlopen op een vaster verband. Dat kan een relatie zijn die op één keer ontstaat. Verliefdheid. Liefde op het eerste gezicht. Er zijn mensen die zeggen dat is alleen de echte liefde. Als het liefde is op het eerste gezicht. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn ook heel veel relaties die door de tijd wat ontstaan. Dat de verliefdheid er niet gelijk is, maar dat dat wat tijd heeft om die verliefdheid te laten ontstaan. Verliefdheid, is dat het einde? Moet dat blijven? Kun je daarmee het huwelijk in? Zo'n moment dat je eigenlijk verlangt dat het nooit meer overgaat. Je wil het misschien wel vasthouden, dat gevoel van verliefdheid. Maar laat duidelijk zijn dat verliefdheid niet de basis kan zijn voor een huwelijk. Wat is verliefdheid eigenlijk? Verliefdheid overkomt ons in het algemeen. Verliefdheid kan zich nadrukkelijk richten op het uiterlijk, maar ook op karaktereigenschappen. Anderen zien de zwakke plekken in de relatie. Je vrienden soms, je ouders soms, die zeggen, past hij, zij wel bij je? Kan dat ooit wel wat worden? Nou, de eerste gedachte is dan, daar heb je mijn ouders weer, altijd hetzelfde. Dat was al zo als ik met een vriend vroeger aankwam van school. En dat is nu ook zo, nu ik met een vriendin aankom. Laat ze maar kletsen, ik ga mijn eigen gang. En toch, ouders zien soms meer dan jij ziet. het nadeel van verliefdheid is dat het je blind maakt. Dat alle andere aspecten eigenlijk verdwijnen, op de achtergrond raken. En dat je alleen hem, haar overhoudt met dat gevoel, die emotie van verliefdheid in je leven. Verliefdheid kent qua duur zijn grens. Verliefdheid duurt maximaal 2 jaar. Als je in die periode van verliefdheid getrouwd bent, binnen die 2 jaar, en na 2 jaar gaat de werkelijkheid een beetje tot je doordringen, ja, dan valt die ander je toch wel vreselijk tegen. En dan weet je eigenlijk niet hoe het verder moet. Huwelijken die in verliefdheid gesloten zijn, die breken veelal en geven heel veel problemen en heel veel zorgen. Dus hoe verliefd je ook bent, en ik kan aan jullie merken dat jullie weten wat het is, het kan geen basis zijn voor je huwelijk. Verliefdheid kan soms wat langer duren. Maar dan word je verliefd later in je leven. Als je eenmaal werkt. Die aardige mannelijke collega. Die aardige vrouwelijke collega. Dat probleem wat je samen kan bespreken. Die verliefdheid die ontstaat. Mag niemand weten. En hoe langer je het in het geheim probeert vol te houden, dat verlengt de periode van verliefdheid. Maar het wordt naar de echtgenote die thuis zit en er niet van af weet, steeds moeilijker, steeds spannender, steeds ingewikkelder, steeds onmogelijker. Als je getrouwd bent, je krijgt weer te maken met gevoelens van verliefdheid. Dan zul je wat ik nu zeg allang zijn vergeten, ben ik bang. Maar de ervaring leert dat problemen, mijn vrouw begrijpt me niet, mijn man begrijpt me niet, een horend oor, samen een keer koffie drinken, samen een keer wat gaan eten, dat bakens doet verzetten. En dat huwelijken op de klippen doet lopen. Of je dan voor de klas staat, op het Wartburg College, of op de Pieterzand, of in een seculiere omgeving werkt, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Maar je moet niet een te nauwe relatie aangaan als het gaat om allerlei problemen van collega's in de privésfeer. Een horend oor moet een collega, moet jij ontvangen op een andere plaats. Verliefdheid is mooi. Verliefdheid mag en moet er zijn, maar liefde is anders. Liefde is een keuze. Je vraagt iemand tot het huwelijk. Je stemt toe naar elkaar toe om te trouwen. Dat is bewust. Je mag later niet zeggen, toen hield ik wel van haar. Toen was er liefde, maar nu niet meer. Dan moet je eraan werken dat die liefde van toen terugkomt in je relatie. Want liefde en liefde in stand houden, dat is werken. Werken met en voor elkaar. Laat ik het eerst maar zo zeggen. Liefde wist het verleden niet uit, maar maakt de toekomst anders. Zonder liefde, bij verkoeling van de liefde, worden de verschillen groter. Verschillen zijn en mogen er zijn. in de geborgenheid van de liefde. En die mogen daar ook benoemd worden. Die zijn er niet om tegen elkaar te worden uitgespeeld. En weet, genade maakt, ook in het huwelijk, dat je vijanden kunt liefhebben. En ik wens niemand toe dat je er ooit achter komt, ooit krijgt te ervaren. Mijn man, mijn vrouw is een vijand van me geworden. Ik neem aan dat dit duidelijk maakt dat er verschil is tussen verliefdheid en liefde. Verliefdheid moet in de verkeringstijd overgaan en moet overgaan in liefde. Er moet aan gewerkt worden. Dit gebeurt niet door zo snel mogelijk met elkaar tussen de lakens te belanden, in bed te belanden. Dat is alweer jaren geleden. Van de Tol bestond nog in Dordrecht en die staat al jaren weg als boekhandel. Dat ik op een zaterdagmorgen een boek ging kopen bij Van de Tol. Vanuit Barendrecht naar Dordrecht is dat niet zo ver. En ik moest een eindje lopen over de straat. En ik liep achter iemand aan die met de mobiel verslag deed van de nacht die achterlag. In alle openheid werd alles besproken en het deerde betrokken dame eigenlijk niets dat er iemand in haar omgeving liep. Ze deed verslag van een avondstap waarbij ze in de kroeg was beland en tot een heel aardig gesprek kwam met twee mannelijke leeftijdsgenoten. En toen zegt ze, toen werd het zo moeilijk met wie ik mee zou gaan 's nachts. Nou, uiteindelijk ben ik maar met hem meegegaan. En ik heb een geweldige nacht gehad. Ging het om in die relaties. Van de ene fladder je naar de andere. En zij wilde seksueel ook aan haar trekken komen. Na een avond stappen. En hij ook. En dat geeft dan toch alle mogelijkheid. En ja, zondagavond is er weer een ander. En volgende week is er weer een ander. En ik ben er niet gerust op dat dat in onze kring niet gebeurt. Ik weet zelfs dat het in onze kring ook gebeurt. Niets gaat de deuren van de kerk voorbij. Een jongen, maand, twee maanden verkering, die wil meer van zijn vriendin. Die vriendin komt er nog mee bij haar moeder terecht. Veel situaties zal dat niet meer gebeuren. Ze zegt, ik moet voorbehoedsmiddelen hebben. Ga naar de dokter toe, want anders gaat mijn verkering eraan. Om maar niet te spreken over alle andere loslopende contacten. Waar we onder andere op het Wartburg College, maar ook op andere reformatorische scholen mee te maken hebben. Het is toch vreselijk als je in een klas zit als meisjes en je zet geld in en je doet dat in een pot. En de eerste die verslag kan doen van een seksuele relatie met een jongen, die krijgt dat geld. Dan zijn we wel heel ver weg in mijn ogen. Maar het is wel een verhaal van op een reformatorische school. Als je verkering wat langer duurt, wat dan? Ook dan niet. Geen seksuele relatie voor het huwelijk. Al doet iedereen het. Het is tegen Gods woord. Daarom doe het niet. Als je met seksualiteit begint, dan zal het met seksualiteit eindigen. En zal je relatie nooit diepte, nooit inhoud krijgen in je leven. Waar het om gaat in een relatie tussen man en vrouw in verkeringstijd. dat je elkaar leert kennen. Dat je weet waar elkaars interesses liggen. Dat je weet hoe je over dingen denkt. Dat je veel samen praat. En ook veel samen doet. Dat je zo nagaat of je bij elkaar past. En dat je ook praat over wat je geestelijk bezighoudt. Wat zei die preek ons vanmorgen? Wat begreep jij niet? Wat begreep ik niet? Dat je samen catechisatie volgt. Daar samen over spreekt. Om daarin van elkaar te ervaren, te horen van wat is nou de basis van je leven. Ja, maar als je onbekeerd bent, dan hoeft dat toch niet. Dan kan dat toch niet. Je hebt toch je verstand gekregen. En met je verstand word je niet bekeerd. Maar met je verstand dingen samen bespreken kan zo waardevol zijn. Want in alle vragen die in je leven tegenkomt, je huwelijksleven tegenkomt, waar haal je de antwoorden? Waar vind je moed en kracht? Moet je dat bij elkaar vinden? Wel, een arm om je heen is heel belangrijk. Als het alleen die arm is, wat is het dan leeg? Je hebt dan zo nodig dat je samen je knieën buigt. Dat je samen Gods woord openslaat. Dat je samen vraagt, Heere, wat is uw weg? Wat is uw bedoeling in ons leven? Dat is nodig. Dat je zo een relatie legt. En een drievoudig snoer. Snoer tussen man en vrouw, twee. En die derde. De sterkste schakel, niet gelijk aan die andere. Die derde is zo onmisbaar nodig. Of zoals het huwelijksformulier het zegt, dat het beginsel, dat is het fundament van je huwelijk, zou liggen in de naam des Heren. En dat is in de Heren zelf. Daar gaat het om. En het is zaak om daar de volle aandacht aan te schenken. In je verkeringstijd. In de verkeringstijd, of in je vriendschapstijd, verkeringstijd is misschien ook alweer een ouderwets woord, maar ik hoor daar nog wel steeds jongeren over. In je verkeringstijd groeien ook lichamelijk naar elkaar toe. Dat mag en dat moet ook. Als je lichamelijk ervaart van wij gaan steeds verder uit elkaar. Ik kan geen arm van haar of hem om me heen verdragen. Dan moet je ook je afvragen of je daar wel mee het huwelijk in kan gaan. Want dan klopt er ook iets niet. Maar in die lichamelijke contacten is het zaak dat je vanaf het begin duidelijke grenzen stelt aan wat toelaatbaar is. Afspraken maakt. Geen seksuele omgang voor het huwelijk. En als de ene zwak is, is de andere mogelijk sterk. En als de andere zwak is, is de ander mogelijk sterk. Afhankelijkheid van God, die weggaan om die grens niet te overschrijden. En die maatregelen voorkomen, die leiden tot grensoverschrijding. Dat is uit de kleren gaan voor een deel. Dat is je geslachtsorganen bij elkaar prikkelen. Dat is samen ergens naartoe gaan en daar samen ook een nacht verblijven. Samen op vakantie willen gaan en allerlei slinkse uitwegen verzinnen, zodat dat niet opvalt. Het is onverstandig om dat te doen. Bewaak het en hou dat in het oog, dat je kunt uitspreken dat het je niet zal gebeuren. Maar op het alleronverwachts, als je samen alleen bent, ook als je elkaars kamer bezoekt, dan val je voor de verleidingen die er zijn. Ga niet leven als man en vrouw voor het huwelijk. Als je knielt voor Gods aangezicht in de kerk, vraag de Heer van ons dat we dat in reinheid doen. Niets is voor zijn aangezicht bedekt. Nee, je moet niet trouwen. Daar hebben we maatregelen genoeg tegen. Dat zal ons niet overkomen. De kerk zal het niet weten. God weet het wel. Wat zal je God daarover zeggen als je in het gericht moet staan voor zijn aangezicht? Ook al ben je te ver gegaan daarin, zit je hier met een geweten wat je aanklaagt? Zit je hier met Gods woord wat je aanklaagt? Dan zeg je, voor mij kan het nooit meer. Ik ben zo vuil, zo vies, als het daarover gaat. De Heere zoekt het verlorene, ook daarin. En ook daarin is vergeving, verzoening in het bloed van Christus alleen. Als het gaat om het huwelijk, als we daar nog wat over gaan nadenken, dan lezen we in de Bijbel heel veel over de instelling van het huwelijk en het huwelijksverband. Ik wil een enkele plaats noemen. In de eerste plaats Efeze 5. Daar wordt gesproken over een vrouw die de man onderdanig is, gelijk de Heere. Dat zijn woorden die zijn niet zo aantrekkelijk in deze tijd. Onderdanig zijn. Dat is toch al lang achterhaald. Je hebt zelfs gestudeerd en je kunt tegen elkaar in en je kunt elkaar aan. Dan past dat woord onderdanig toch helemaal niet bij. Maar je moet letten op wat er achter staat. Daar staat achter gelijk de Heere. Weet je hoe het zou moeten zijn? Dat onderdanig zijn. Zoals de verhouding is tussen Christus en zijn kind. Als je dan in de evangelie gaat lezen en je leest in de handelingen, je leest in de brieven van Paulus. Je hoort en je ziet wanneer mensenkinderen tegen Jezus van Nazareth Heere zeggen. Thomas het zegt. Mijn Heere en mijn God. Dan stroomt zijn mond over. Vanwege die relatie die Christus herstelt in het opzoeken van hem na Pasen. Al zijn twijfel, in al zijn ongeloof. Dan komt Thomas op zijn plaats. Daarom vol van verwondering. Heere, daar gaat het om, als Paulus daarover schrijft, onderdanig, gelijk, de Heere. En als je verder leest in datzelfde hoofdstuk, Efeze 5, je hoort wat Paulus tegen man zegt, dan zegt Paulus niet, je zult heerschappij over haar hebben. Andere plaatsen kom je dat in de Bijbel wel tegen. En dan schrijft Paulus het anders in datzelfde hoofdstuk. Hij schrijft daarin over dat een man zijn vrouw zal lief hebben. Gelijk de Heere. Dus die liefde die moet lijken op de liefde tussen God, tussen Christus en die man. Dan vind je in een huwelijk elkaar dienen in de liefde. Niet in een liefde als vriendschap, ik geef om terug te ontvangen. Als ik vanmorgen de boel zuig, dan ga jij de boodschappen doen. Je moet niet denken dat ik het alle twee doe. Want dan keer ik je voorlopig mijn rug toe. Het moet wel een beetje in evenwicht blijven. Nee. Nee, dat is een vorm van liefde die geeft om terug te ontvangen. Het is ook geen liefde die opgaat in erotiek waar het hier om gaat. Het gaat om gevende liefde. Een relatie in het huwelijk, in liefde en trouw, is een relatie van geven. Geven, 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 geven. En verwonderd zijn over wat je terugkrijgt. Gelet op wie ik ben ten opzichte van mijn vrouw. Ten opzichte van wie een vrouw is ten opzichte van haar man. In het huwelijk, in de relatie tussen man en vrouw, moet je leren zien dat een man en vrouw niet alleen lichamelijk verschillend zijn, maar ook emotioneel verschillend zijn. Ook als het gaat om het communiceren en samenleven met elkaar verschillend zijn. Het is goed om je daar in je verkeringstijd ook in te verdiepen. Daar kom je ook wel achter als het goed is. Je kunt de ander niet naar je hand zetten. En ieder spreekt zijn eigen liefdestaal. En die liefdestaal die verschilt van de een naar de ander. Liefdestalen die we allemaal wel kennen. Maar de ene liefdestaal is primair in mijn leven. En de andere liefdestaal die is meer secundair in mijn leven. Daar vind je allerlei verschillende benamingen voor die liefdestalen. Het is toch goed om het even benoemd te hebben, te benoemen. Voor de ene zijn positieve woorden de liefdestaal waarmee hij met de ander omgaat. De liefdestaal waarin hij de ander bezoekt. De volgende liefdestaal is, die we zouden kunnen noemen, is samen zijn. Samen praten, samen doen. Dus je kunt als man wel met je laptop in de kamer gaan zitten en volop aan het werk gaan. En als je vrouw wat tegen je zegt, dan zeg je af en toe ja, nee. Maar je interesse gaat vooral naar het scherm toe. Je studie moet voortgaan en je carrière moet voortgaan. En zij altijd met haar verhalen, laat maar. En als ik het zat ben, dan zeg ik gewoon stop nou even, ik heb ook nog ander werk. En halverwege die eerste zin weet ik de oplossing eigenlijk al. Ik zal haar de oplossing maar geven. Maar zij wil juist samen zijn, samen praten, samen dingen doen. Cadeaus krijgen, dat is misschien wat uit de tijd. Hè? Ik stelde de vraag op een andere plaats, die bosbloemen die we iedere week meebrengen voor onze vrouw. Ik weet niet of hier getrouwde mannen zijn die dat doen, die dat nog steeds doen. Toen was ik een keer in een gezelschap van jonggehuwden tot 10 jaar na een huwelijk. En ik kwam erachter dat er eigenlijk geen echtgenoot was die wekelijks een bos bloemen mee naar huis nam. De trouwdag kwam die er wel, maar verder niet. Die liefdestaal van cadeaus, die spreekt ons schijnbaar niet zo aan. Elkaar dienen, dat is ook een taal van liefde. En tenslotte is daar de taal van lichamelijk contact. Het is altijd aardig als je een relatie hebt, als je getrouwd bent, om van de ander op te schrijven wat de volgorde is in de talen die hij hanteert. Dus ik schrijf het op van mijn vrouw en mijn vrouw schrijft het op van mij. Om het dan naast elkaar te leggen. In het kader van huwelijksproblemen is het ook soms heel mooi om te horen van, hoe was het nou in die eerste week na jullie trouwen? Wat vond je toen zo mooi? Wat je man deed, wat je vrouw deed. En hoe is het nu? Veelal zit het dan in een verschil ook in talen die we hanteren naar elkaar toe en stellingen die we betrokken hebben naar elkaar toe. Adam kreeg in het paradijs Eva naast zich tot een vrouw. Vervolgens gebiedt de Heere het geslacht van de mensen in het paradijs. Maar in het Nieuwe Testament lezen we datzelfde gebod van Christus. Dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aankleven en tot één vlees zal worden. Als het gaat om dat woord aankleven, dan staat er een heel sterk woord in het oorspronkelijke. Dat zit ook nog wel in de Statenvertaling, in dat woord aankleven. Dat is op elkaar geplakt worden. Jullie hebben allemaal de basisschool gezeten in de eerste twee groepen, dat je wel eens wat in elkaar moest zetten, lijmen, en dat jullie allemaal natuurlijk wat snel van begrip waren, dat begrijp ik dan ook wel, en de juffrouw over het algemeen twee stappen voor waren als het ging om het maken van het werkje. Je had een lijmpot en je had twee stukjes papier en de juffrouw zou gaan uitleggen hoe je het op elkaar moest plakken, maar je wist het al lang hoe dat moest. De kwast en innijmen en op elkaar plakken. En toen de juffrouw het ging uitleggen, toen bleek dat het niet recht op elkaar moest geplakt worden, zoals de vorige keer, zodat het papiertje aan de ene kant geel was en aan de andere kant groen was. Maar dat ze het nu een kwartslag gedraaid op elkaar geplakt wilde zien, zodat die punten er buiten staken. Verkeerd gedaan. Van elkaar trekken. En wat er dan gebeurt, weet je, krijg je het nooit meer goed. Ja, dan moet je twee nieuwe stukjes papier krijgen van de juffrouw. En dan zullen jullie bij een vriendelijke juffrouw in de klas gezeten hebben, in die eerste groepen, dan ik. Maar toen ik een keer vroeg om andere plakketjes van de juffrouw, toen kon ik een schop onder mijn achterste krijgen van de juffrouw. Zo boos was ze op me. En dat mag tegenwoordig gelukkig niet meer. Wat wil ik daar nou mee zeggen, om het zo uit te leggen? Als een huwelijk in een crisis terechtkomt, dan zeggen mensen nog wel eens tegen mij van, ik zie het echt niet meer zitten, ik wil nog wat hebben aan mijn leven, ik wil opnieuw beginnen. Dat kan nooit. Want scheiden, hoe je het ook wendt of keert, laat twee beschadigde mensen achter. Om nog maar niet te spreken over de kinderen, als je die hebt mogen krijgen. Ik las kort geleden, toen er in het AD geschreven werd over huwelijken en scheidingen, het volgende. Dat was een vrouw die schreef een ingekomen stuk. Die vrouw die was één keer getrouwd, gescheiden. Voor de tweede keer getrouwd, gescheiden. En ze was inmiddels voor de derde keer getrouwd. En ze schreef in dat ingekomen stuk. Ik ben erachter gekomen dat ik mezelf meeneem. Iedere keer als ik een nieuwe relatie aangaat. Ik heb altijd naar de ander gewezen. Dus het ging om de scheiding. Maar ik zie nu dat ik zelf een stuk van het probleem ben. En ik zou een ieder willen adviseren in huwelijksproblemen. Blijf bij elkaar. Zoek hulp. Het is het zo waard om die relatie in stand te houden. Die relatie te herstellen. Aan die liefde te werken. En zeg niet, liefde waaraan gewerkt moet worden, is geen liefde. Want dan ben je in het stadium van verliefdheid blijven steken. Als het nog mag, een paar woorden nog over seksuele diversiteit. Jij kunt ermee lopen. Verkering gehad. Uitgeraakt. Je bent er meer van overtuigd geraakt. Dat jouw aantrekkingskracht niet uitgaat naar een van het andere geslacht. Maar dat je aantrekkingskracht als man uitgaat naar een man. Als vrouw uitgaat naar een vrouw. Hele ingewikkelde ontdekking in je leven. Misschien iets wat je al jaren geleden ontdekt hebt. Iets waar je tegen gestreden hebt. Iets waarvan je dacht het gaat wel over. Ik moet zien dat ik een vriendin, vriend krijg. Dan zal het wel anders zijn. Dan zal het wel opgelost zijn. Als ik maar getrouwd ben, dan zal het overgaan. Zoals ze dat vroeger ook wel zeiden. Als je met die gevoelens bij iemand aanklopt. Ze zeiden, ga maar trouwen. Dan gaat het wel over. Of dan, nou, vul zelf maar in wat men verder daarover kon zeggen. Maar het is een hele ingrijpende ontdekking. Wat moet je daar nou mee? Wat is het eigenlijk? Is het een ziekte? Is het een psychische afwijking? Is het een geaardheid? Is het een gerichtheid? Zelfs spreek ik met anderen het liefst over een gerichtheid. Waarom? Omdat homoseksuele gevoelens in verschillende gradaties kunnen voorkomen. En in de ontwikkeling van een mens in zijn puberteit en door de puberteit heen wel eens heen en weer kunnen gaan. Aantrekkingskracht naar het andere geslacht. Aantrekkingskracht naar hetzelfde geslacht. En dat uiteindelijk die aantrekkingskracht naar het andere geslacht het wint. En dat dat ook uiteindelijk de gerichtheid is en blijft van die mens. En dat hij een gelukkig huwelijksleven kan hebben. Ook al is de periode die hij daarin doorworsteld heeft, waarin hij soms hulp gekregen heeft, ook psychisch wat hulp gekregen heeft, moeilijk geweest. Toch, het heeft hem geholpen om zijn eigen identiteit, ook als het gaat over seksualiteit, te vinden. Anderen hebben homoseksuele gevoelens die veel vaster liggen. Soms al vanaf het prilste begin. Die niet meer veranderen. Weer anderen die hebben een homoseksuele identiteit. De gerichtheid was van het prilste begin bepalend voor de persoon. Het kan dus aangeboren zijn. Het is geen ziekte, want dan zou iedereen ervan genezen kunnen worden. Of met een hormoonbehandeling als men de oorzaak in het biologische zoekt. Of met een psychische behandeling als men de oorzaak in het psychische zoekt. Maar het lost het probleem niet op als het in je identiteit vastzit. Je kunt het ook bestempelen als zonde. Die gevoelens. Dat zou je tegen mensen moeten zeggen. Bekeer je. Als je bekeerd bent, ben je eraf. Maar ook dat is niet waar. Als je met een gerichtheid geboren bent, dan verandert bekering wel de kleur. Dan wil de Heer in een weg van bekering dat kruis van homoseksualiteit leren dragen achter die grote kruisdrager, Jezus Christus. Dat maakt het heel anders. Maar dat maakt ook dat de strijd op dat punt wel kan blijven. Soms een leven lang. Het is iets van de gebrokenheid in de schepping die doorwerkt in ons denken. Die doorwerkt in ons voelen, die doorwerkt in ons willen, die doorwerkt in seksualiteit. Dingen die blijven. Je kunt proberen daar alleen je weg mee te gaan. Maar het is goed om daar in mensen in vertrouwen te nemen. Let toch met mensen die je vertrouwt over te spreken. De strijd die je voert, de vragen die je hebt, met die mensen te praten. Het hoeft niet de hele wereld te zijn waarmee je in gesprek gaat door het maar op je Facebookpagina te zetten. Nee, het is veel verstandiger. Zo blijkt ook uit literatuur, zo blijkt ook uit gesprekken met mensen die gerichtheid hebben, al geruime tijd hebben. Die aangeven, iedereen hoeft het niet te weten. Als ik maar een aantal mensen heb waar ik naartoe kan gaan, als het zo moeilijk is, als het zo zwaar is, dat ik zelf niet kan bidden. Er is een ambtsdrager die me bespreekt en mijn noden en zorgen aan de Heere voorlegt. Het is ook goed dat op een zeker tijdstip het gezin waar je uitkomt, je ouders, je broers en zussen, het weet. Het zal een schok zijn. Je vader en je moeder kunnen hele vreselijke dingen gezegd hebben over homofielen en lesbiennes. Toen een nicht het bleek te hebben. Toen een neef het bleek te hebben. Je vader aan tafel zei, als het hier gebeurt, ze zou direct de deur uitgaan. Onder mijn huis moet ik dat niet hebben. De praktijk leert echter, als het het kind is van vader en moeder, soms na worstelingen van 5 tot 10 jaar, het gezegd wordt tegen vader en moeder. Soms na 2 jaar gezegd wordt tegen vader en moeder. Dat het wel een schok is. Maar dat het eerste wat vader en moeder zeggen veelal is. Toch blijf je ons kind. Ook al stellen vader en moeder dan grenzen. Grenzen van Gods woord. Stelt Gods woord grenzen aan die gevoelens. Om binnen die grenzen, ja alleen je levenspad te gaan. Geen vriendschap ook aan te knopen met mensen met diezelfde gerichtheid. Maar het te zoeken bij anderen in vriendschap, een relatie, echtpaar. Of een ouder echtpaar, waar je terecht kan, altijd terecht kan. Ook als de zondagavond zo moeilijk is, als het door de week je overvalt. Geschapen in gemeenschap, opdat er mensen om je heen zullen staan, die in de eerste plaats hun handen voor je vouwen. Gods aangezicht zoeken. Of die strijd mag strijden. En dat de Heere je staande houdt in het leven. En of de Heere je door het leven heen wil dragen. En weet, het leven is meer dan de seksualiteit. Dat geldt als je die gerichtheid hebt op hetzelfde geslacht. Heden in het bijzonder. Andere omstandigheden geldt het ook. Bijvoorbeeld, je bent getrouwd. En in je huwelijk bereik je vrouw lesbienne te zijn. Niemand die het ooit gedacht had. Hoe blijf je dan bij elkaar? Wat een strijd geeft dat. En toch is het de strijd waard. De wereld gaat luisteren, zegt ga uit elkaar. De wereld roept je toe, leef je uit, doe niet zo bekrompen. Leg de Bijbel anders uit. Dat lees ik in Gods woord niet. Om samen te zoeken naar dat heil. Wat ook tot hulp en sterkte is in deze omstandigheden, maar ook in andere omstandigheden. Als het gaat om huwelijk, als het gaat om alleen blijven. Dank jullie wel.